productiebedrijf toert al jaren de hele wereld over met Martin Garrix en Tiësto. Ik vind dat soms heel lastig, omdat je in je hoofd denkt dat het makkelijk en vergelijkbaar is, omdat ze Nederlands praten. Ik denk dat wij binnen onze bedrijven, als je het op zou tellen, 400-500 producties per jaar draaien. En natuurlijk zitten daar een paar pareltjes bij met hele mooie budgetten.
Wat gebeurt er als je storytelling, techniek en creativiteit bundelt tot één allesomvattende beleving? Olivier Monod de Froideville bouwt met zijn 360 Experience Group aan belevingen die beklijven. Van meerdere songfestivaldecors en epische clubconcepten in China tot internationale DJ-tours en het nieuwe Experience Center Highlights of Holland. Wat kunnen wij als event- en festivalmakers leren van deze multidisciplinaire aanpak? Hoe bouw je een merk rondom een beleving? En is de future echt 360? 1, 2, 3. Welkom bij Event Inspiration Talks, de brightest podcast voor event professionals. Powered by eventbureau events.nl. Events met een Z. Olivier, fijn dat je er bent. Ja, bij de Recording Studios in Amsterdam.
Dankjewel, Bas.
Ik heb meteen de eerste vraag voor je. Wat was het moment waarop jij dacht, ik ben goed in evenementen organiseren?
Nou, het grappige is dat ik mezelf niet per se goed noem in evenementen organiseren. Maar mijn vlammetje dat ik in deze branche wilde werken is al echt op jonge leeftijd aangegaan. Dus ik had op mijn 12e een drive-in show overgenomen van mijn neef. Ik heb in mijn studententijd heel veel gedaan met muziek. En zat ik in de technische commissie. Op de middelbare school zat ik in de technische commissie en deed ik toneel. En dus mijn vlammetje om iets met organiseren en iets met techniek te doen is op hele jonge leeftijd aangegaan.
En dat is uiteindelijk onder andere in Lifetime Productions overgegaan?
Ja.
Wat zag je in de markt wat anderen nog niet zagen?
Nou, ik denk dat mijn kans om te gaan ondernemen, want dat was wel echt een wens die ik van jongs af aan ook met me meedroeg. Grappig genoeg, hoewel ik niet uit een ondernemersgezin kom. Maar ik dacht wel van, nou, het lijkt me echt gaaf om zelf iets te bouwen. En ik werkte toen bij een licht- en geluidbedrijf wat twee eigenaren had. Die op een gegeven moment met elkaar een andere blik op de toekomst hadden. Ik heb geprobeerd een van die twee eigenaren toen uit te kopen en dat is niet gelukt. En toen ben ik uiteindelijk met de andere eigenaar met wie ik door wilde weggegaan en voor mezelf begonnen. En dat was Lifetime. Dus het was voor mij ook een kans. Het was een momentum, zeg maar, dat ik dacht van hey, dit zou wel eens kunnen werken. En hij had ongelooflijk veel ervaring in de branche en had klanten en had kennis om goed te produceren. En ik kon een merk gaan bouwen en ik was commercieel handig.
En toen ging het erover in Unlimited.
Dan maak je wel even een sprongetje van 15 jaar ongeveer, denk ik. Nou, ik merkte heel erg dat mijn rol als ondernemer veranderde. Dat is, met een mannetje of 15 heb je ineens hele andere organisatieskills nodig. Ik was meer aan het managen en minder aan het ondernemen en aan het bouwen. En daar verloor ik energie op. Maar we waren te klein om dat uit te besteden eigenlijk. En dat is natuurlijk waar veel bedrijven van 12, 13, 14, 15 man tegenaan lopen. Is van ja, als je daar echt een fulltime manager op zet, dan hou je geen marge meer over, bij wijze van spreken. Dus als ondernemer ben je aan het managen. En ik deed finance en marketing en HR. En ik had een langdurig zieke met een wet poortwachter. Er zat allemaal formulieren in te vullen. En ik dacht van, waar ben ik mee bezig? Ik krijg hier geen energie meer van. En toen ben ik op zoek gegaan naar een partner voor fusie. Zodat we die sprong konden maken naar een grotere organisatie waar dat wel uitbesteed kon worden. En dat is toen inderdaad in 2018 fusie met Unlimited Productions geworden. Waardoor we ineens de grootste waren in Nederland en meer dan 30 man hadden en een general manager en iemand op marketing en iemand op finance.
En Unlimited veel energie weer.
En Unlimited veel energie, absoluut.
Ja, tof. Maar goed, en dan doen we nog een stap 5 jaar verder. Ja. Want dan zitten we weer bij C60 Experience.
Ja, dus wat wij ook merkten is dat we als Unlimited hard groeiden. We zijn in het jaar na onze fusie, dus we hebben een jaar echt focus gehad op het integreren van die teams en het teamgevoel creëren. En een jaar later groeiden we 40%, meer dan 40%. En toen zagen we wel van ja, dit is wel een moeilijk schaalbaar model. Want uiteindelijk is het gewoon als je meer werk hebt, heb je meer mensen nodig. En op het moment dat je heel veel mensen hebt vast in dienst, dan heb je dat werk weer nodig. En dan is het risico steeds groter. Dus wij waren al daar wel van plan om wat te verbreden in onze dienstverlening. En toen kwam ik de eigenaar van Unbranded tegen, waar we wel eens mee hadden samengewerkt. En die vertelde over dat hij een geschiedenis had bij het bouwen van Euromedia Groep, EMG. Wat hij van, 36 overnames en echt een groep bouwen en dat ook waarde creëren. En hij hoorde ons verhaal en hij keek naar zijn verhaal en dacht, dat is complementair, waarom gaan we het niet samen doen? En daardoor waren we in één keer natuurlijk twee keer zo groot weer. En dat is het begin in 2020 van 360 Experience Group geweest.
Mooi. En wat is het nu als je het dan op een verjaardag moet uitleggen?
Ja, het is een groep bedrijven Die organisatoren, bureaus en merken ondersteunt om een beleving naar een ander niveau te tellen op creativiteit, productie en vakmanschap. Dus wij kunnen eigenlijk van de architect, de aannemer tot en met de timmerman als service leveren voor organisatoren.
Maakt het zo krachtig om dan verschillende bedrijven, verschillende merken te hebben onder de paraplu van 360?
Ja, ik denk wat je steeds meer ziet is een aantal dingen. Je ziet dat onze branche aan het professionaliseren is. We hebben natuurlijk relatief een jonge branche evenementen organiseren. En daar ontstaat een professionaliseringsslag, maar ook een consolidatieslag. En je merkt dat als je groter bent, dat je meer gelegenheid en meer ruimte hebt om ook aan je organisatie te werken, zeg maar. Dus daar helpt het heel erg bij dat we een grotere groep zijn. Hè. Het begon ook een beetje als de Unilever, waarbij de merken gewoon zelf de merken zijn en blijven. En de groep vooral een holding is op de achtergrond die de organisatie professionaliseert, maar zelf niet echt naar buiten treedt. En dat hebben we eigenlijk een jaar geleden wat aangepast, omdat we wel veel meer totaaloplossingen zagen en dat we veel meer vraag kregen voor het totaalproduct. En dat is dan dat we het kunnen ontwerpen, maar vervolgens ook kunnen vertalen en ook kunnen maken. En daar zitten we nu een beetje in een transitie dat we het product design en beeld, zeg maar, hè, dus dat je het alle bedrijven binnen onze groep gebruikt, dat we dat ook als product in de markt zetten. En daar zijn we nu wat meer onze groepsnaam voor aan het gebruiken, zeg maar.
Maar jullie visie is crafting of unforgettable experiences that move the world.
Ja.
Dat klinkt
ja.
Kicken.
Ja, vind ik ook. En vooral ben ik heel blij met het woord crafting. Omdat iedereen ziet, zeg maar, dat craften het vormen ook is. Hè, dus je ziet iemand kleien, bij wijze van spreken. Dus ik vind daar een stuk creativiteit in uitstralen. Maar ook het craftsmanship en het vakmanschap. En dat is denk ik wat ons uniek maakt. We hebben ook die lasser en die timmerman en die decorateur die met een penseel van een MDF-plaatje een eikenhouten tafel kan schilderen, weet je wel. En dus ik vind dat vakmanschap, dat maakt ons uniek. En het mooie aan het woord craft is dat je die eigenlijk allebei vangt in één woord.
En voor de luisteraar, kun je wat eye candy projecten noemen, landelijk of mondiaal, van je daar wel een steentje aan bijgedragen?
Ja, tuurlijk. Als je het over het vakmanschap hebt, het craftsmanship, dat is ons bedrijf Unbranded, decorbouwer in Hilversum. Die niet alleen ongeveer 60% van de Nederlandse televisiedecors bouwt, maar inmiddels ook steeds internationaler klussen doet. Waaronder nu voor de vierde keer het Songfestival gedaan in Zwitserland. Maar ook de MTV Awards in Europa. We hebben een bijdrage decormate gehad aan de concerten van Adele in München. En ons productiebedrijf toert al jaren de hele wereld over met Martin Garrix en Chesto. En onze design agency heeft alle creativiteit mogen doen voor de openingsceremonie van de Saudi Games. En ja, dit zijn allemaal wel droomprojecten waar toen ik begon, zeg maar, niet van had durven dromen dat wij daarbij betrokken zouden zijn.
Ja, bizar. Ja, en dan moet ik dit allemaal gaan vangen in 35 minuten podcast. Dat wordt wel spannend. Ik wil straks gaan hebben met jou over de ontwikkelingen die je ziet in het buitenland en ook in Nederland. En ook welke plek wij in Nederland innemen. Maar eerst heb ik een vraag voor een Gen Z'er. Want zoals elke keer ben ik heel benieuwd hoe die kijkt naar het evenementenvak. Dus ik heb Iris Faber gevraagd om een vraag aan jou te stellen.
Helemaal goed.
Jullie werken over de hele wereld. Merk je verschil in hoe er in andere landen naar duurzaamheid wordt gekeken tijdens jullie producties?
Het mooie vind ik aan ons werk dat we over de hele wereld werken en daarmee dus ook samenwerken met allerlei verschillende culturen. Je merkt uiteraard dat er in Azië of in het Midden-Oosten of in Amerika of in Europa heel anders wordt omgegaan met allerlei verschillende dingen, maar zeker ook duurzaamheid.
Kun je daar een voorbeeld van noemen?
Ja, ik denk dat het Midden-Oosten daar het beste voorbeeld van is. Die zijn natuurlijk echt, als je naar Saudi-Arabië kijkt, is dat een land wat een aantal jaar geleden nog op slot zat. En een gesloten community was en nu zichzelf probeert te positioneren natuurlijk op het wereldtoneel om zowel als vakantiebestemming als technologie en ontwikkeling en weet ik wat allemaal. En is natuurlijk een oliegebied, dus je zou denken van die zijn helemaal niet met duurzaamheid bezig. Terwijl grappig genoeg die daar best wel heel erg mee bezig zijn. Maar als je naar hun producties kijkt, dan is het wel heel erg groots en eenmalig en en dan vliegt iedereen in van de hele wereld, want ze willen de beste van de beste. Daar is duurzaamheid denk ik minder een agendapunt dan dat je het hier in de briefings leest van een corporate voor een event, zeg maar.
Ja, precies. En welke rol of advisering geef je daar dan in?
Wij zijn er zeker bewust mee bezig en we proberen onze klanten daarin te adviseren. Maar we zijn er ook niet heiliger dan anderen. Dus als er daar geen behoefte aan is om ze daarin te adviseren, dan doen we dat ook niet.
Nee, helder. En als het gaat om een stukje cultuurverschil, omgaan met elkaar, communicatiestijlen, Hoe zie je daar verschillen met andere landen?
Nou, dat vind ik het leuke. Ik denk dat, dat Nederlanders daar een unieke positie hebben. Ik denk dat wij vanuit onze oude VOC-tijd en weet ik wat allemaal altijd als klein handelslandje ons hebben moeten aanpassen aan andere culturen om daar handel mee te kunnen doen. En nou, mijn vader heeft een achtergrond bij het Koninklijke Huis, ook heel veel in het buitenland geweest voor zijn werk. En die heeft me altijd meegegeven, is wie je ook tegenover je hebt zitten, probeer je in de ander te verplaatsen en probeer je daaraan aan te passen, want uiteindelijk ben je te gast. En dat heb ik heel goed onthouden. En ik vind het ontzettend leuk om met verschillende culturen te werken, daarvan te leren en me daar aan te passen, zodat zij zich ook comfortabel voelen. En niet binnen te komen. En ik denk dat dat een groot verschil is met bijvoorbeeld Fransen of Duitsers. Of die hebben gewoon zoiets van, ja, je past je maar aan mijn werkwijze. Terwijl Nederlanders daar echt wel heel flexibel in zijn.
En ik wil niet hinten naar het voorgesprek wat we hebben gehad, maar je had het ook over België.
Ja, nou ja, ik denk dat België een heel mooi voorbeeld is van een landje wat het dichtst bij ligt, wat dezelfde taal spreekt, maar wat misschien wel de verste cultuur is van ons vandaan als het gaat om communicatie. Ik vind dat soms heel lastig, omdat je in je hoofd denkt dat het makkelijk en vergelijkbaar is, omdat ze Nederlands praten en letterlijk van Breda naar Antwerpen is dichterbij dan van Breda naar Amsterdam, zeg maar. Maar vervolgens merk je dan dat de communicatie stilvalt of dat ze A zeggen, B doen en C vinden. Dat is een hele andere cultuur.
Bijzonder toch, hè?
Ja.
Nou, goed.
Ja, maakt het moeilijk om een zaak te doen met België. Dat doen we ook eigenlijk relatief weinig.
Ja. Nou goed, ligt misschien nog een kans voor de Belgen om dan ook beter te kijken wie ze tegenover zich hebben?
Ja, wie weet. Maar goed, ik heb niet de illusie dat wij een cultuur gaan veranderen.
Nee, dat zeker waar. Okay. Als we meer kijken naar het hoe wij Nederland op de kaart hebben gezet als evenementenland, hoe zie je dat?
Ja, nou, ik denk dus dat wij als klein landje heel erg hebben geleerd om efficiënt te werken. Want we moeten wel, want we zitten met zoveel mensen op zo'n klein stukje grond. Dat we iedere centimeter willen benutten en iedere venue, iedere dag bij wijze van spreken iets kan aanbieden. Dus moeten we efficiënt werken. Ik denk dat dat ons echt uniek maakt in de wereld. Wij kunnen over disciplines heen kijken en samenwerken. Waarbij Amerikanen, wat veel hiërarchischer is, echt in zijn eigen discipline blijft. En een geluidsman echt niet na zal denken over de kabel van de lichtman die door datzelfde gootje moet. Of nou, noem het maar op. Dus ik denk dat in efficiency en strak produceren zijn we echt uniek. En in creativiteit. Ik denk dat we daar een ontzettend mooie wereld met de DJ's zeg maar, hebben gecreëerd in muziek. Maar die zijn vervolgens ook de hele wereld overgegaan met shows en podia en noem maar op. Dus daar liepen wij echt wel een stukje voor, denk ik. Dus ik denk dat op creativiteit en efficiency Nederland een unieke positie heeft in de wereld. En dat zie je ook, want bij letterlijk een Olympische Spelen openingsceremonie of een MTV Awards of wat ik van, er zijn altijd Nederlanders bij betrokken. Vaak op de achtergrond. Dat is nog een soort van frustratie.
Dat mogen we meer naar buiten uitdragen.
Ja, dat. En ik denk dat we ook wat meer de voorgrondsrol zouden kunnen pakken. Maar daar zitten op een of andere manier dan toch de Italianen, de Fransen, de Engelsen.
Hoe komt dat dan?
Ja, goede vraag. Weet ik niet.
Nee, nou, ook daar gaan we gaan we kijken wat we eraan kunnen doen.
Ja, dat is goed.
Lopen we ook ergens hopeloos achter ten opzichte van andere landen?
In Nederland?
Ja.
En dan specifiek op de evenementenbranche?
Uiteraard.
Denk ik, hè? Nee, zou ik zeggen van niet. Nee, ik denk dat we echt een voorloper zijn.
En als je dan kijkt naar meer op ontwikkelingsgebied, binnen de evenementenbranche, zeg je van oké, deze dingen zie ik in het buitenland gebeuren die we graag naar Nederland willen halen?
Ja, een van de markten die je ziet ontstaan en dat gaat heel hard in het buitenland en begint nu ook in Nederland, is location-based entertainment, zoals dat al zo mooi heet. En dat zijn dus niet eenmalige evenementen, maar echt een soort toeristische attracties. Je ziet natuurlijk in de vastgoed veel leegstand en daar zoeken ze dan invulling voor. En het liefste invulling wat mensen trekt. Hè? Want als er mensen naar een gebied worden getrokken, dan ontstaat er levendigheid. Is er ruimte voor een terrasje en een winkel en dan gaat de handel beter. En daar zie je nu gethematiseerde belevingen ontstaan waar mensen een kaartje verkopen. Dus ze kopen dan geen product in die winkel, maar ze kopen een beleving. En die beleving is dan gethematiseerd, of het nou om ABBA gaat of Harry Potter of de Titanic. Het is een soort toeristische attractie die vaak, nou ja, dan wel een paar maanden, dan wel oneindig. Hè. Je hebt hier in Amsterdam This is Holland. Wij zijn nu met eentje bezig, dat heet Highlights of Holland. Dan bouwen we 9 kamers eigenlijk, waar mensen doorheen lopen. En al die kamers hebben een toeristische Nederlandse attractie, zeg maar, in het klein met een knipoog. Dus bijvoorbeeld, we bouwen een rondvaartboot van Amsterdam na. wat helemaal rondom projectie is. Dus eerst varen ze zeg maar visueel over de grachten van Amsterdam. En daar zit iemand grappig te vertellen als een soort gids. En ineens gaat die rondvaartboot onder water en hoor je het verhaal over dat Nederland eigenlijk onder de zeespiegel ligt en dat we de delta werken en dat soort dingen. Dus er zit een stuk educatie in. Nou, dat is één voorbeeld van de 9 kamers. Er zit ook een oranje kamer en een soort Rijksmuseumkamer waar de nachtwacht ineens tegen je begint te praten. En een molenkamer. En nou, zo komen allerlei typische Nederlandse toeristische trekpleisters aan bod. En kun je in 2-3 uur best wel veel meekrijgen van de Nederlandse attracties. Voor 20, 25 euro en in Amsterdam. En dus dat richt zich echt op toeristen. Je hebt veel Amerikanen die zeg maar Europa in 7 dagen gaan zien. Nou, dan hebben ze 1,5 dag Nederland. Dan kun je mooi 2 uur dat doen. En dan zie je daar van, oh ja, dat lijkt me echt gaaf om het echt te doen. En dan gaan ze nog één ding in het echt doen, bij wijze van spreken.
Ja, precies.
Nou, dat soort attracties, dat is echt nieuw. Dat, je ziet dat als champignonnetjes uit de grond ontstaan. Het is natuurlijk duurzamer, want het is niet eenmalig. Dus je bouwt dat voor permanentie of in ieder geval voor een paar maanden. Je ziet nu de Formule 1 Experience bijvoorbeeld in de Grommathallen. Je ziet de Van Gogh Experience in de Jaarbeurs. Ik denk dat Fabriek de Lumière was natuurlijk een van de eerste die op zo'n immersive-achtige manier een andere manier van kunst bracht naar de mensen. En dat draait ook nog steeds. Dus dat zijn allemaal voorbeelden van meer permanentere belevingen. Ja, die in een vaste locatie rondom een bepaald thema gebouwd worden. En dat vinden wij heel tof, omdat we al die disciplines dus van decorbouw tot de AV-integratie, tot de creativiteit, de videocontent, de voice-overs, de muziek, maar ook het ontwerp van hoe het eruit moet zien binnen onze groep kunnen aanbieden. En Highlights of Holland is daar een heel mooi voorbeeld van, waar we dus dat hele traject met al onze bedrijven, inclusief het stukje R&D, zeg maar, op het laten bewegen van het molentandwiel, interactiviteit met AI in de videocontent. Ja, daar komen echt al die specialismen, zeg maar, uit onze groep komen daar samen in één klus.
Zo'n beleving kan er in een gebouw plaatsvinden, kan misschien een heel gebied zijn met meerdere gebouwen zijn
er het is vaak wel echt een gebouw soms zijn het reizende belevingen, zoals een Formule 1 Experience of een Van Gogh Experience, die staat er dan een paar maanden en dan gaat die door naar een volgende land of stad in Europa of ergens anders. Zo'n Van Gogh Experience is volgens mij, die draait in 5, 6, 7 steden tegelijkertijd, zeg maar, over de wereld. Van letterlijk Australië tot weet ik veel waar. En andere, zoals hier This is Holland, maar ook straks Highlands of Holland, die zijn in principe permanent.
Ja.
Dus dat is echt de bedoeling als een soort panorama mesdag 3.0 van deze tijd. Of een nieuwe invulling van een soort museum. Of ja, je ziet gewoon dat spanningsbogen veranderen natuurlijk bij generaties. En dit is wel de nieuwe vorm van entertainment. Het is allemaal wat sneller en wat kleurrijker en wat dynamischer en wat interactiever. Dus dat is echt een nieuwe markt die je ziet ontstaan.
En dit is, dit zijn, wat je zegt, langdurige projecten die ergens staan, dan wel rondreizen. Wat kan de luisteraar die nu luistert zegt van ja, maar ik heb een eenmalig event. Wat kan die van die beleving of die gedachte goed meenemen?
Ik denk heel veel, want ik denk dat omdat het permanent is, kun je natuurlijk met andere budgetten werken, waardoor je ook heel creatief kunt zijn. Ik kijk naar zo'n ABBA-voyage in Londen. Ja, daar is miljoenen aan uitgegeven, maar daar kun je wel inspiratie uithalen voor bepaalde elementen die je daar heel tof vindt, die vervolgens voor andere budgetten ook prima toegankelijk zijn om in je evenement toe te passen. Dus ik denk dat er absoluut inspiratie te halen is uit het bezoeken van veel van dat soort experiences.
Nog een tip waar je zegt, daar moeten we echt een keer heen?
Nou, in ieder geval Highlights of Holland natuurlijk, want dan kun je ons werk bewonderen. Dat gaat volgens mij in december open. Ik denk dat wij werken veel samen met een partij dat heet Fever. Dat is een ticketingplatform die zeker in dit segment zeg maar een van de grootste is. Dus ik zou zeker even op de website van Fever, Fever Up, kijken. En daar staan allerlei experiences, ook in Nederland.
We hebben het nu over belevingen. Wat is volgens jou een groot misverstand als je het hebt over event professionals die denken dat ze een beleving creëren?
Ik denk dat van oudsher de beleving misschien zich beperkt tot een podiumplaatje. Terwijl ik denk dat de beleving begint op het moment dat je het kaartje koopt. Ik denk dat een heel mooi voorbeeld van een merk wat dat heel goed begrijpt Tomorrowland is. Waar als je daar je kaartje koopt, krijg je een doosje thuis gestuurd. En dan moet je dat open doen met een sleuteltje. En dan begint het al, hè, de voorpret maanden voordat je überhaupt naar het festival gaat. En daar is letterlijk de prullenbak is zeg maar gethematiseerd. Noem het maar op. Dus ik denk dat beleving in ieder geval van begin tot einde moet kloppen.
En dat beperkt zich niet tot het podiumplaatje of de presentatie of de catering of de locatie.
Is er dan nog iets wat we moeten loslaten vanaf nu?
Nee, niet specifiek iets loslaten, denk ik. Ik denk gewoon, ja, laat je inspireren. Bezoek veel. Ik denk ik ga heel graag naar concerten bijvoorbeeld van artiesten, wat misschien niet eens mijn muziekstijl is, in de Ziggo Dome of in Ahoy of wat ik waar. En dan zie ik weer dingen en daar laat ik me enorm door inspireren. Dus ik denk dat het heel gezond is als eventmanagers af en toe naar een concert gaan, naar een festival gaan. En daar toch ook echt weer dingen oppikken die voor een corporate event net zo relevant zijn.
En ik hoor je nou een paar keer woord inspireren zeggen, AI noemde je net ook al.
Ja.
Hoe zetten jullie AI in?
Ja, op heel veel verschillende vlakken. Wij omarmen het echt. Ik denk dat het ons werk ontzettend veel kan vermakkelijken, waardoor we veel efficiënter kunnen werken. Dus dat is echt op processen. He, dus inzichten, tools, presentaties maken, documenten scannen, nou, noem ze maar op. Al die toepassingen die proberen we te implementeren en te automatiseren met AI. En creatief helpt het ons ook om veel sneller tot de kern te komen. Kijk, AI gaat nog niet een podium ontwerpen wat dan ook past en met de materialen die beschikbaar zijn binnen het budget, met de daklast rekening houdend, et cetera. Dus er zit gelukkig echt nog wel heel veel toegevoegde waarde van ons werk en onze ervaring en onze kennis en de technische tekeningen die erbij horen, noem het maar op. Maar het helpt wel heel snel om je klant beter te begrijpen. Dus je kan heel makkelijk hele mooie moodboards maken, helemaal gethematiseerd op die klant en hem 10 dingen voorleggen. En daarmee weten van oké, hier wordt hij enthousiast van en hier niet. Dan gaan we nu ons ding doen.
Ja.
En daar hadden we vaak vroeger 5-6 versies voor nodig om daarachter te komen.
Ja, dus er zit veel effectiviteit en meer creativiteit, ja, in.
Maar ook voice-overs, stemmen, dat soort dingen in onze muziekstudio, weet je wel. Dat is, normaal moest je iemand inhuren en dan duurde het lang en dan moesten we 10 keer overdoen. Ja, als je ziet hoe efficiënt je dat soort dingen nu met AI kan doen, is ongelooflijk.
Straks wil ik nog veel meer hebben over, nou, hopelijk een smeuïge anekdotes uit een ruim 20 jaar eventervaring die je hebt. En wat het succes is ook, of hoe je het succes kan bepalen eigenlijk van een event. Maar ik heb eerst wat duivelse dilemma's voor jou. Hopelijk zijn ze heel duivels. 2 opties, 1 keuze. Geen uitweg, geen smoesjes. Dit zijn de duivelse dilemma's. Een vlekkeloos maar weinig spannend event of een verrassend event maar met de nodige risico's?
Absoluut het laatste. Ja, ik denk dat kenmerkt ook een beetje hoe ik naar mijn carrière of mijn ondernemerschap kijk. Ik vind dat je echt vanuit passie en ambitie zeker risico's kan nemen en dan liever op je bek gaan, maar het geprobeerd hebben, dan binnen de lijntjes kleuren.
Zaken doen in landen met dubieuze mensenrechten of projecten weigeren en inkomsten mislopen?
Ja, dat vind ik in die zin een mooie vraag, maar ook wel lastig omdat er zoveel vooroordelen zijn. Wij werken in Saoedi-Arabië. Wij staan zelf voor de mensen met wie wij werken en de manier waarop we werken. En daar zullen wij altijd mensenrechten respecteren en het op onze manier doen. Maar we weten dat er in dat land dat niet altijd op die manier gebeurt. Tegelijkertijd denk ik ook dat op het moment dat je een land als dat gaat boycotten daarom, dan gaat het ook nooit veranderen. Ik denk dat Saoedi-Arabië een heel mooi voorbeeld is. Ik kom er nu 6-7 jaar. En ik heb echt ieder jaar dat ik er kwam een ander land gezien. Dus zij halen daar 100 jaar achterstand even in 10 jaar in Vision 2030. Ze willen op een internationaal toneel spelen. En de enige manier om op een internationaal toneel te spelen is om je aan de normen en waarden van de wereld aan te passen. En dat gaat niet over 1 nacht. Hè? Dus daar hebben ze echt nog wel even voor nodig. En ja, om zo hard zoveel dingen te bouwen, werken daar nog steeds allerlei, ja, soort moderne slavernij. Dus heel veel mensen veel te lang onder slechte omstandigheden. Maar dat ga je niet zo 1, 2, 3 ook veranderen door te boycotten. Sterker nog, ik denk dat boycotten averechts werkt, zeg maar. Dus ik denk beter proberen er onderdeel van te worden, proberen aanwezig te zijn en invloed uit te oefenen op het feit dat het ook op een andere manier kan.
Ja.
Ik vind een heel mooi voorbeeld daarvan, een goede vriend van mij die homoseksueel is, waar daar de doodstraf op staat, die is consultant op protocol. En die werd gevraagd om het bezoek van Trump aan Bin Salman, de kroonprins in Saoedi-Arabië, zeg maar, te ondersteunen.
Ja, en daar waren ook heel veel kritische geluiden uit zijn vriendenkring van jeetje, waarom ga je naar zo'n land waar de doodstraf op homoseksualiteit staat? En hij zegt van nou ja, als ik het niet doe, dan gaat dat daar nooit veranderen. En ik kan nu wel de vraag stellen van hey, hoe gaan we om met de partner van die en die premier die homoseksueel is? Wordt die ook uitgenodigd? En zit die gewoon aan tafel? Ja, ja, dan zie je ze moeilijk kijken. Maar vervolgens weten ze wel dat er maar één antwoord mogelijk is als ze mee willen doen. En daardoor begint misschien dat eerste zaadje naar verandering, ook over de mensenrechten. Dus ik, ja, het is een heel lang antwoord op een misschien korte vraag, maar zo sta ik er wel in. Ik denk meedoen en proberen inzicht te geven dat ze dingen moeten veranderen.
Mooi.
Beter dan boycotten.
Goed, helder. Een event neerzetten dat perfect Instagrammable of beeldwaardig is, of een event dat je alleen live echt kunt begrijpen?
Liever het laatste. Ja, maar dat is denk ik ook een generatieding. Waarschijnlijk als je het mijn kinderen vraagt, is het eerste. Ik heb daar nog moeite mee. Gewoon het hele, die shorts en die al die social media en noem maar op. Weet je, ja. We zullen daar wel iets mee moeten. Maar ik denk ook dat naarmate de wereld zo hard digitaliseert, de impact van live alleen maar belangrijker en groter wordt. Dus kies ik absoluut voor dat laatste.
Maar maak je er ook keuze in ontwerp? Dat je zegt, van, we weten dat het heel erg in beeld goed moet zijn of dat het social gaat?
Nou, wel bij bijvoorbeeld weer zo'n Highlands of Holland. Daar hebben we de fietskamer. Ja, dat zijn allemaal op z'n kop hangende fietsen met een ledlijn in de wielen. En daarvan weten we dat we een kamer maken die lekker Instagrammable is. Dus dat mensen daar zichzelf gaan fotograferen. En dat is natuurlijk ook een vorm van communicatie en marketing. Free publicity. Dus daar wordt het echt ontworpen op het feit dat het lekker Instagrammable is. Dus ja, daar probeer je wel rekening mee te houden.
Oké, helder. De laatste, niet alleen voor jou, maar ook voor de luisteraar die je mag invullen op Spotify. Zwichten voor een event met een flink miljoenenbudget waar jouw creativiteit totaal niet wordt gewaardeerd, of de aanvraag niet aannemen zodat hij bij de concurrent belandt?
Het eerste, ja, daar ben ik dan ook wel weer ondernemer voor. Om te groeien zul je soms ook dingen moeten doen waar je misschien zelf niet per se heel gelukkig van wordt, maar waar je toch je omzet en je mensen weer aan het werk kan hebben en ook weer dingen van kan leren.
Wat is fijner dan een goede backup te hebben? Een partij om mee te sparren, laagdrempelig en praktisch ingestoken. Dat is Marksman Advocaten. Een advocatenkantoor die meedenkt met ondernemers en brede kennis heeft van de evenementenbranche. Wil je meer weten? Ga naar marksman.nl en neem contact op met Jan de Vrede. Jullie creëren de meest succesvolle evenementen. Bepaal je op een bepaalde manier ook het succes daarvan?
Ja, dat denk ik zeker. Ja, ik denk dat soms onderschat wordt. Zeker aan de creatieve kant. Hè, dus onze bedrijven in Apkoude, waaronder Live Legends, die ontwerpt podia of belevingen. Waar echt nou, als een soort kunstenaar de signatuur bepalend is voor het gevoel wat ze daar hebben. En daar worden we dan betaald op uren, zou ik maar zeggen. Terwijl je eigenlijk misschien wel de eigenaar van het succes bent.
Ja.
Maar ja, dat is nou eenmaal hoe onze branche werkt, denk ik. En dat is ook wel aan het veranderen. Ik denk dat we proberen ook steeds meer dat IP een beetje te beschermen en te denken in langere termijn samenwerkingen met royalties. Dus dat we meedelen in het creatieve succes als het succesvol is.
Ja. Slim. En dat is dan het creatieve gedeelte. Ik kan me ook voorstellen, je bedenkt iets met, je hebt de hart en ziel ingelegd. Je weet precies wat voor jou werkt. Maar uiteindelijk moet het dan ook plaatsvinden. Gasten komen en moeten er ook iets van vinden.
Ja.
Is het succes of is creativiteit te meten? Kun je het resultaat zeggen van oké, dit is wat daadwerkelijk goed?
Ik denk het wel. Ik denk dat je dat. Kijk, creativiteit probeer je natuurlijk uiteindelijk mensen mee te raken. He, dus op het moment dat je ziet dat iemand vrolijk wordt of emotie toont of een traantje wegpinkt, dan is dat gelukt. Dus het is wel meetbaar met meer ontastbare dingen, denk ik. Dat is het moeilijke. Het is niet te meten in data.
Hoe evalueren jullie dan?
Ja, dat doen we met de klant. En dat is natuurlijk, kijk, die evalueren wel met cijfers en klanttevredenheid. En die zien het in hun kaartverkoop en dat soort dingen. Dus op die manier probeer je natuurlijk te merken van, hey, dit, hier hebben we het echt, hier is het goed gelukt. Maar ik denk dat we dat zelf ook wel heel goed aanvoelen.
Ja.
Als het gelukt is of niet.
Toch het onderbuikgevoel dat weer spreekt.
Ja.
Er zijn er luisteraars die misschien denken, ja, die Olivier kan leuk praten met zijn grote budgetten die hij krijgt. Dan kan creativiteit veel makkelijker plaatsvinden. Is dat onzin? En hoe gaan mensen erom met de Nederlandse budgetten?
Ja, dat is onzin. Ik denk dat wij binnen onze bedrijven, als je het op zou tellen, 400-500 producties per jaar draaien. En natuurlijk zitten daar een paar pareltjes bij met hele mooie budgetten. Maar er zitten ook heel veel dingen bij waar ook wij echt de dubbeltjes 3 keer om moeten draaien om alles eruit te peuteren. Kijk, we hebben het daar wel vaker over gehad. Hè? Waar ligt nou de grens om met ons te werken in plaats van met een ander? Zeg maar, hè? Misschien is het inderdaad wel wat duurder of word je wat meer ontzorgd. Maar die grens is wel heel moeilijk te bepalen. En dat is zeker niet in een budget uit te drukken of in de omvang of bezoekersaantallen. Dat zit echt in toegevoegde waarde en jezelf vrijspelen om weer met andere dingen bezig te zijn. En ons loslaten op het ontzorgen.
Nu doen jullie grote producties en kleinere producties. Van alles komt voorbij binnen en buitenland. We mogen veel zien op socials, maar niet alles. Er zijn dingen waar je een NDA voor tekent.
Zeker.
Zijn er dingen waar je wel iets van kan zeggen? Of waarvan je zegt, daar heb ik echt een keer met fijn geknippen billetjes gezeten of dat wel goed ging?
Ik heb zeker regelmatig met fijn geknepen billen gezeten of het wel goed ging. Maar dat is denk ik wat ons vak zo mooi maakt. Dat is iedere keer weer eigenlijk die spanning. En als het dan goed gaat, de ontlading ervan. Er zijn absoluut mooie dingen. Maar eigenlijk alles wat we met een NDA hebben gehad of waar we niks over mochten communiceren, is dan achteraf wel weer vrijgegeven. Dus er zijn weinig dingen die we gedaan hebben. Ik denk dat het op één hand te tellen is waar we echt niks over mogen zeggen. En dat zijn dan vaak niet eens de meest inspirerende dingen. Want de meest inspirerende dingen die treden toch naar buiten. En zodra de klant zeg maar foto's of beelden kan delen, dan kunnen wij het ook. De vraag is even of je dan die klant mag noemen. Maar dan kunnen we het toch wel delen.
En als je dan kijkt op alles wat je tot nu toe gedaan hebt met 360, waarvan zeg je nou, daar ben ik dan echt heel trots op?
Nou, die vraag krijg ik natuurlijk ook heel vaak. En dan denk je misschien dat dat een van de grootste spectaculaire shows is of wat ik wat. Ik denk dat ik trots ben op wat we bereikt hebben in ondernemerschap. Dus wat we neer weten te zetten. Aan een soort legacy ook met iedereen die daarbij betrokken is. Alle ondernemers die vooral ook voorbij ego's en dat soort dingen weten samen te werken en te delen. Hè. Dus we hebben een groep opgericht door bestaande bedrijven die met ziel en zaligheid door de founder zijn opgericht. Te combineren en daar de founder ook vrij te spelen voor een nieuwe generatie. Dus ik denk, daar ben ik heel trots op, wat we daar bereikt hebben. En als je naar de meest impactvolle productie vraagt, dan is dat de herdenking van MH17. Die is lang geleden, maar dat was zo mooi, omdat het zo impactvol was voor mensen die in een hele onveilige, nare wereld leven en dierbaren verloren zijn. Dat hebben we in 7 weken tijd met die DTV neer mogen zetten. En dat was zo, dat klopte aan alle kanten, dat de nabestaanden naar de technici toe kwamen en zeiden van, ik wil je persoonlijk bedanken voor het feit dat dit echt een waardig afscheid is of een waardige plek krijgt en mij helpt in de verwerking van wat me is overkomen. En dat je dat dan met techniek doet, ja, ik krijg er weer kippenvel als ik erover praat. Ja, dat is het mooiste van ons vak.
Ja, waardevol.
Ja.
Wat hebben we een mooi vak.
Ja, nee, 100%.
Van iets heel mooi en waardevols naar toch een wat andere gekke vragen. Een vak-up. Zeg je nou, dit heb ik ooit een keer meegemaakt en hier heb ik zoveel van geleerd?
Ja, dat zijn een beetje de geëikte voorbeelden van dat de stroom uitvalt vlak voor show. Of kabeltjes die zeg maar een kabelbreukje hebben. En dat je ineens je scherm ziet glitchen vlak voordat de deuren open gaat. Of dat soort dingen. Daar heb je wel geleerd dat iets meer betalen vaak wel tot een andere kwaliteit leidt. En dat kwaliteit vaak niet zit in de spullen, maar veel meer in de mensen die daar mee omgaan. En je kan met dezelfde versterkers of weet ik veel wat allemaal een soort van spaghetti kluwen aan kabels naar het podium. En dan werkt het ook. Maar als er dan een keer iets misgaat, dan heb je geen show meer. En als je dan met echte goede professionals werkt die dat allemaal keurig netjes naast elkaar leggen en gethematiseerd en getaped en gelabeld en er valt iets uit en ze hebben het binnen een minuut opgelost, dan zie je het verschil pas.
Ja, dat geloof ik. Ik heb nog één laatste vraag voor je. Welk Bridges advies zou je geven aan die event professional?
Ja, wij hebben een vak wat geënt is op emotie. En beleving. En ik denk dat je dat het beste kan overbrengen aan je klanten of aan je bezoekers of aan wie het dan ook is, als je zelf ook echt je hart volgt en je passie volgt. Dat is mijn grootste raadgever, is mijn onderbuik. En dat is niet op papier te beschrijven, dat is niet in een Excel-sheet te vangen. Dus uiteindelijk gewoon, klopt dit, voelt dit goed? En daar heb ik uiteindelijk de meeste succesvolle keuzes mee gemaakt. Dus volg je gevoel, volg je hart, volg je passie.
Die gaan we meenemen. Dank voor dit gesprek.
Alsjeblieft, graag gedaan.
En luisteraar, jij ook onwijs bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond, dus laat vooral je opmerking achter bij Spotify of Apple Podcast. En geef ons alsjeblieft 5 sterren, want hoe meer sterren we hebben, hoe meer mensen we kunnen bereiken om ze te inspireren. Vergeet niet om je te abonneren op de podcast, want er zijn nog veel meer gasten die hun inspirerende verhalen willen delen met jou. Zoals volgende keer Mark Nepius, directeur bij Tribe Company. Hij was met zijn bedrijf verantwoordelijk voor onder andere Op de Ring, de enorme productie van Amsterdam 750, die enorme grote logistieke uitdagingen had en waar hij uitgebreid over gaat vertellen. Wil je daarnaast op de hoogte blijven van de leukste inspiratie, het laatste branchenieuws, de tofste vacatures en de mooiste adressen om mee samen te werken? Kijk dan op www.eventinspiration.nl. En kijk onze socials, LinkedIn, Instagram en Facebook. En volg ons op de nieuwsbrief, zo blijf je nooit meer verstoten van het laatste nieuws in de evenementen- en festivalbranche. Dan rest me nog 1 ding te zeggen. Keep sharing the bright side of life. Cheers. Stel je voor, een bedrijfsfeest in festivalsfeer, omringd door historische gebouwen en natuur. Of een relatiedag midden in een maar liefst 44 hectare groot levend museumpark. In het Nederlands Openluchtmuseum komt jouw zakelijke event echt tot leven. Historisch, duurzaam en altijd aandacht voor maatwerk. Verrassend anders en vol inspiratie. Met een ruim aanbod aan groeps- en teambuildingsactiviteiten. Meer weten? Ga naar openluchtmuseum.nl/zakelijk en schrijf samen geschiedenis.